Toen we hier vanochtend heen gingen, toen zagen we buiten de vlag al wapperen, denk ik. En op die vlag staat welkom in de kerk. Nou, ik denk dat dat wel heel toepasselijk is. We hebben ook weer Oekraïners in ons vermidden. Ik zal even het Oekraïens proberen. Om het welkom uit te spreken. Mashiro, Vitayemo, Slogani, Nashili, Ukrainski, Gostel. Oké? Nou, het is vandaag startzinnig. De voorganger is Pieter Knijf. En het thema is aan tafel. Nou, we hadden natuurlijk gepland om na deze dienst een wandeltocht te doen naar Zwarte Haan en om daar te lunchen. Maar als we naar buiten zien, dan weten we dat het weer niet helemaal ideaal is. Dus dat gaat niet door. Maar de commissie eredienst die zal het hier verder in de kerk verzorgen. Nou, en elke ene daar weer welkom bij. De eerste collecte is voor de kerk. En de tweede collecte is voor Kerk in Actie Syrië. En over die collecte is een filmpje en dat kunnen we, denk ik, onder de collecte wel even zien. Ja, we hebben ook een probleempje. De energiekosten van de kerk die stijgen enorm. En we nemen daar wat maatregelen voor. En dat is onder andere dat de temperatuurinstelling in de kerk verleegd wordt van 21 graden naar 16 graden. Dat betekent dat de trooi aan moet en de jas aan. En dat we niet meer de hoofdingang der bruiken, maar deze ingang. Zodat we niet de kou in de kerk krijgen. En als de buitentemperatuur verder daalt als 10 graden, buiten deur dus, dan heb ik kerk in de grote zaal. Nou, vanochtend is het ook in de evendienst, denk ik. Alles ging in de evendienst?
Ja.
Nou, mooi voor de kinders. En Pieter Knijf geeft even aan wanneer ze naar hun dienst gaan kennen. Nou, ook welkom aan de muzikanten en de zangers. Ook mooi dat jullie meedoen willen. Volgende week zondag dan gaat mevrouw Hania uit Sneek voor in de dienst. We beginnen deze dienst met Psalm 23, vers C. 23c bedoel ik. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij. En dan wil ik in namens de kerkenraad allemaal een hele gezegende dienst toewensen.
Ook nog een knopje indrukken, nee, hij doet het wel. Ik heb even een paar aanvullings, even voor de kindernevendienst. En we gaan na de lezing er dan uit, want we hebben deze keer zo'n mooie lezing. Dus dan geef ik het dan wel even aan, maar het is iets later dan als we anders doen. Maar de lezing is live en ik denk dat dat voor de kinderen ook wel heel mooi is. We waren van plan om eerst een liedje te zingen. Bildkuts wordt wakker. Dat is nog niet gebeurd, maar dat was even een technische storing. Maar daar beginnen we mee. Oh, Friesland wordt wakker. Oh, dat is weer veranderd. Het zou Bildkuts worden. Maar die gaan we eerst zingen en daarna doen we het intochtslied.
Thank you.
willen we deze dienst beginnen met een moment van stilte, waarin u ook de gelegenheid hebt om ook in stilte te bidden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. En ik mag jullie vanmorgen begroeten met de woorden: de goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, mag er zijn voor jullie alle dagen van je leven. Amen. Gisteren ben ik de hele dag op cursus geweest. En daar vertelde iemand van de sprekers, die vertelde een, ja, voor mij toch ook wel een mooi verhaaltje. Ze hadden vroeger thuis de gewoonte dat als ze naar de kerk gingen, dat er dan 's morgens 2 pepermuntjes op het aanrecht lagen om mee te nemen naar de kerk. Ze waren met hun 6, dus er lagen 12 pepermuntjes op de keukentafel of op het aanrecht en die mochten ze dan meenemen. Maar het was de gewoonte dat als er avondmaal was, dan lagen er 4 pepermuntjes per persoon. Dus 24 pepermuntjes. En de spreker die vertelde van ja, als ik dat dan zag, dan was ik diep teleurgesteld, want ik vond niks aan avondmaal. Avondmaal was, ja, ik mocht toch niet meedoen. En we zaten maar te wachten en we konden, ja, mochten niet meedoen. Dat negatieve, dat overheerste. En hij was helemaal niet blij als er dan weer 24 pepermuntjes op dat aanrecht lagen. Nou ging die dag gisteren over dementie. Daar was het een studiedag over, van hoe gaan we met dementie om binnen de gemeente, binnen het pastoraat. Wat kunnen we doen, wat moet je niet doen. En de spreker die had natuurlijk, dit was ook even een bruggetje over dat pepermuntje, was een bruggetje naar het volgende verhaal. Het verhaal was dit, was Tim van Iersel, die wordt ook wel eens de dementiepastor genoemd hier in Nederland. En hij is geestelijk verzorger in verschillende instellingen. En hij zei, we hadden een mevrouw die graag mee wilde doen aan het avondmaal, maar niet meer in staat was om het brood van de schaal af te nemen. Dat kon je haar niet meer duidelijk maken dat nog nodig was en ze begreep het niet meer. En toen kwam ik op het idee van het pepermuntje en ik legde een pepermuntje op de schaal neer. En toen ging het bij haar ook meteen iets branden. Van, oh ja, pepermuntje, dat hoort bij eredienst en dat hoort bij het avondmaal. En zo kon zij ook weer, ja, een bruggetje om ook weer mee te doen aan het avondmaal. Nou, ik ga niet die hele cursus wat we gisteren allemaal hebben gehoord, ga ik herhalen. Maar wat mij wel heel erg raakte, dat waren een aantal woorden die op die cursus werden verteld. En dat is gelijkwaardigheid, liefde, respectvol met elkaar omgaan, geduld hebben, geven, maar ook durven terug ontvangen en nabijheid. Nou, dat waren Engels een beetje de kernwoorden die gisteren vielen. En ik denk, hoe bruikbaar ook voor deze dienst. Voor het komende seizoen, maar ook voor om samen straks ook met aan tafel te gaan. Deze woorden horen er zo erg bij. En dat was wel heel mooi. Er kwam ook nog iemand, Erik Swiers. Dat is een componist, misschien dat Johan hem kent. Een vrij bekende componist. Maar die heeft iets bedacht. Die laat mensen die dementie hebben, die laat hij meezingen in zijn koor. En daar gaat hij ook mee te optreden. En het bijzondere, en dat heeft hij ook gisteren getoond, dat hij dus mensen die eigenlijk niet meer vaardig zijn in spreken, maar die nog heel goed kunnen zingen. En ook gewoon mee kunnen zingen. En niet alleen maar liedjes die ze kennen, maar ook de Matthäus Passion. En dat, nou ja, hij heeft er iets van laten zien. Dat is ook wel heel bijzonder. dat zingen toch eigenlijk onze laatste taal is om ons nog te kunnen uiten. En dat ook al weet je van de wereld niet meer, maar dat je dan toch nog kunt zingen. Dat is wel heel bijzonder. Dus ook vandaag in deze dienst heel erg veel zingen, met elkaar zingen. En dat we dat ook, ja, dat is ook een taal van onze uiting van gevoelens. Thema voor deze dienst is aan tafel. Het is ook het thema van de Protestantse kerk. En het doel wat de Protestantse kerk ermee heeft en wat denk ik ook de voorbereide erecommissie ermee had. Samen verbonden weten. Jong en oud, kerkelijk betrokken, maar misschien ook wat minder kerkelijk betrokken. Mensen die nog in het volle leven staan of mensen die juist het wat rustiger aandoen, maar samen gemeente van de Heer Jezus willen zijn. En samen dit nieuwe seizoen beginnen. Nou, u zult het zien. We gaan zingen. We gaan luisteren. We gaan ook straks met elkaar koffie drinken en eten met elkaar. De maaltijd houden. En ik hoop ook het met elkaar dingen delen in gesprek. En we gaan dat verhaal van Martha en Maria eens doordenken. Heel kort verhaaltje. Maar er gebeurt wel heel veel. Dat zullen we straks ook zien. En dat gaan we ook met elkaar doordenken en dat gaan we zelfs uitspelen. We gaan nu eerst luisteren naar een lied van het gelegenheidskoor. Ook jullie natuurlijk, heel mooi dat jullie erbij zijn. En het is het lied Aan tafel, ooit gemaakt door Sela. zometeen de Bijbel gaan openen, willen we eerst bidden of God ons wil helpen en behulpzaam wil zijn met zijn Heilige Geest. Vader in de hemel, u bent het die ons uitnodigt om samen te komen. En het eerste wat u ermee wilde, dat is uw naam groot maken. U danken en u eren en ook naar uw woord luisteren. En Heer, u bent het ook die ons toerust met uw Heilige Geest. Want alleen kunnen we het vaak niet. We worden heel snel afgeleid. Weten niet de juiste woorden te vinden. En onze gedachten zijn vaak met hele andere dingen bezig. Of we missen de verbinding om onze gevoelens te laten raken. En we bidden dan nu ook om uw Heilige Geest, om ons verbonden te mogen voelen. En ook om geraakt te worden. En ook om ons geloof handen en voeten te geven. Dat die woorden die we hier horen, dat we die ook straks in de praktijk brengen. Nu, hier, vanmorgen, maar ook in de komende week. En hier mag ook dat thema van deze ochtend, de uitnodiging om aan tafel te komen, dat ons ook mag aanspreken. En dat we ons daar ook genodigd voelen en weten. En mogen we ook vanmorgen geïnspireerd worden door dat bijzondere verhaal van Martha en Maria. Heer, we bidden in het bijzonder voor alle mensen die een taak mogen vervullen in deze dienst. Mogen zij uw hulp en nabijheid ervaren. En we bidden voor onze kinderen en onze jongeren. Dat ook zij iets mogen meenemen van wat er hier gebeurt in deze dienst. Maar ook voor de kinderen in de kindernevendienst. Heer, en dat ook zij geraakt mogen worden. En we bidden ook voor al die mensen die hier vandaag niet konden komen, of misschien ook die niet wilden komen, maar Heer ook dat zij verbonden mogen blijven met onze gemeente. En mogen de woorden van mijn mond u behagen en de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, onze rots en onze verlosser, wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren en ik zit even naar Sietse. Kunnen we ook meezingen? Als dat mogen, komt het op de beamer? Prima. Eerst gaan we luisteren. Een toekomst vol van hoop van Sela. En de tweede, dat is 10.000 redenen. En die mag, of die mag, mogen jullie meezingen.
Thank you.
Ja, en dan gaan we nu over naar de lezing. En dit is een, en dat zal ik straks ook in de preek wel zeggen, hier zit ook heel veel verbeelding in. En hoe kun je nou verbeelding het beste overbrengen? Dat is door het uit te spelen. Dit verhaal van Martha en Maria. En een aantal gemeenteleden, van de, ook van de werkgroepen herendiensten, die waren wel bereid om dat te doen. En we gaan daar nu naar luisteren en kijken hoe dat verhaal van Martha en Maria in de Bijbel staat. En daarna gaan we luisteren, en dat is misschien wel goed, gaan we meteen luisteren naar een lied van Ellie en Rickert. Dat komt er meteen maar achteraan, ziet ze, dat lijkt me het mooiste. En daarna gaan we voor de kinderen. Naar de kinderen even iets, na het lied.
Rustig naar mijn verhaal. Echt, dat heeft goed rustig naar mij. dan niet begrepen?
Jezus, wees nou stil, luister eens naar wat ik wil.
Martha, Martha, leg je wezen neer, al dat werken komt een andere keer. Martha, Martha, altijd in de weer, kies het beste deel, luister naar de Heer.
Jezus, dat gaat mis. Weet je wat belangrijk is?
Martha, Martha, leg je wezen neer. Al dat werken komt een andere keer. Martha, Martha, altijd in de weer. Kies het beste deel, luister naar de
Ja, en dan is het nu tijd voor de kindernevendienst. Zullen we afspreken dat jullie straks na de liederen weer terugkomen? Want anders dan wordt het wel heel, heb je heel weinig tijd. En dan is het net voor de gebeden. Dus de ouderlingen, als die daar ook even rekening mee houdt. We zingen straks eerst 3 liederen met het gelegenheidskoor. En als we dat dan gedaan hebben, dan komen de gebeden en dan komen zij dan weer binnen. Dan hebben jullie even tijd. Nou, ik zou zeggen een hele mooie dienst toegewenst. Gewenst. En dat komt vast goed. We zingen deze keer niet het liedje wat we normaal wel zingen. Want dat hebben we even niet gedaan. We zagen dat een filmpje. Dat is ook een mooie meegever. Goeie dienst. Ja, dan gaan wij dit even doordenken en overdenken en we gaan er even bij stilstaan. En na afloop van de overdenking zingen we lied 972. Hoe goed, o Heer, is het hier te zijn bij woord en water, brood en wijn. Waar alles ons een dag voorspelt dat hel en dood zijn neergeveld. Heel oud lied al, wordt ons niet veel meer gebruikt, maar protestantse kerk die heeft wat suggesties gedaan, wat liedsuggesties. En die zei, ja, deze past er wel heel mooi bij. Dus die gaan we zingen. En daarop aansluitend gaan we meteen verder met het gelegenheidskoor. Die zingen dan nog 2 liederen. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Volgens mij gaan we die luisteren, ziet ze. Alle 3? Ja, klopt het? Ja. Nou, dan gaan we ze allemaal met zingen. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering, die zingen we dan. En lichtstad met uw parelen poorten. Nou, ik zie al hoe. Dit leert al. Pepermunt gaat nu al rond door de kerk. Verbondenheid, dat is de les die we vandaag meekrijgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste mensen hier in de kerk en misschien ook nog mensen die het via het bandje luisteren, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar het verhaal wat we zo net hebben gezien en wat hier is uitgespeeld, dat, ik zei het al, dat heeft ook heel veel verbeeldingskracht. We beleven dat verhaal allemaal op onze eigen manier. Ik las in de voorbereiding dat mannen het weer heel anders beleven dan vrouwen. Mannen die zien vooral Martha sjouwen in een vol huis, een 5-gangen menu. En die heeft het razend druk. Maar het verhaal vertelt ons daar eigenlijk helemaal niets over. En vrouwen, die beleven het weer heel anders. Want Maria staat hier voor de geëmancipeerde vrouw. De vrouw die durft te kiezen, die haar eigen plek durft te geven. Want ik ben er niet bij geweest, maar ik denk dat Maria daar de enigste vrouw was in de kamer die bij de voeten van de Heer Jezus zat. En dat er de rest, dat allemaal mannen waren. Zo was dat in die tijd gewoon. En nu durft ze eigen keuzes te maken, een voorbeeldfiguur. Maar ik ontdekte ook in de literatuur dat er ook heel veel negatieve beeldvorming is rondom deze twee vrouwen. Martha wordt ook vaak gezien als het sukkeltje. De huisloof die haar vooral wegcijfert voor anderen. Of Maria die vaak wordt weggezet als lui en niet betrokken op haar zuster of alleen maar geïnteresseerd in theologie. En toch is die negatieve beeldvorming is niet terecht. Ook niet dat we ze tegen elkaar over gaan zetten. Want gelukkig heeft niet alleen Lucas hier over deze twee vrouwen geschreven, maar ook Johannes. In het evangelie van Johannes komen ze weer tegen, samen met hun broer Lazarus. En dan zien we dat die beide vrouwen diep gelovige vrouwen waren, die beide bevriend waren met de Heer Jezus en die ook de Heer Jezus beide innig lief hadden. We doen deze vrouwen geen recht wanneer we ze tegenover elkaar plaatsen. En dat we de ene boven de ander verkiezen. Het is Maria die hier een plaats bij de Heer verkiest. Zij is die wijze vrouw zoals Spreuken dat ooit eens heeft beschreven, al veel eerder. Wijsheid begint met het ontzag van de Heer en inzicht is de vertrouwdheid met de Heilige. Maria zag heel duidelijk dat Gods Zoon bij haar in huis was. Jezus, de redder van de mensheid. En die, als die bij jou in huis is, dan is dat het allerbelangrijkste. En hoewel die zorgplicht en die gastvrijheid in Israël heel erg belangrijk waren, is het nu bij Maria het besef bovengekomen, maar dit heeft een hogere prioriteit. Nu moet ik aan de voeten van de Heer Jezus zijn. En nu telt even dat plichtsbesef niet. En Martha, die is hier het zorgende type. Zij vertaalt de liefde voor de Heer in het tonen van gastvrijheid. Maar er zit een gevaar in en dat heeft Lucas heel goed gezien. En dat kun je lezen in vers 40. We hebben het niet gelezen, maar dat moet u thuis maar even lezen. Maar daar staat heel duidelijk, maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En juist in dat woordje helemaal, daar ziet Lucas het gevaar. Martha kwam niet aan de Heer Jezus toe, hoorde zijn woorden niet, heeft waarschijnlijk ook het hele verhaal niet gehoord, misschien bij flarden. En misschien is haar de essentie van het verhaal helemaal ontgaan. Zij heeft het niet meegekregen. En dat is wat juist hier in dit verhaal zo belangrijk is. En die negatieve draad van Martha, dat ze boos werd, is heel herkenbaar. Jij loopt je, nou ja, de schoenen. Jullie hadden het zo net heel mooi gezegd, beter kan ik het niet. Maar juist dat je het zo vertelt van dat je alles eraan doet om erbij te zijn. En het goed te doen. Dat. En dat je dan toch dat mist. Herken ik ook bij mezelf hoor. Die Martha-figuur zit ook wel een beetje in mij. Toen we bij de voorbereiding van de commissie erediensten zijn ze een keer even bij mij op bezoek geweest om het bij mij thuis voor te bereiden. Maar ja, dan denk ik ook, dan moeten we nog even stofzuigen. Dan moet even de koffie worden klaargezet. Ja, dan wil je ook dat het goed is. En dat heeft ook bij Martha Dat zie je bij Maarten, maar dat zie je ook wel bij mij. Dat gewoon ook gebeurt. En je ook die onmacht, hè, bij Martha. We hebben het net in het stukje gezien. Dat ze niet zelf vraagt. Hè, tegen, ze probeert het wel een beetje aan te geven. Van Maria, kom nou mee. Help me. Maar uiteindelijk is het dat ze dat bij de Heer Jezus neerlegt. Kunt u daar niet iets aan doen? U die machtiger bent dan ik. Kunt u haar niet veranderen? Haar laten inzien dat ze mij moet helpen? Ik las in een van de commentaren dat juist ook haar grootste fout was. Dat ze zelf wilde werken en dat het haar keuze was, prima. Maar dat ze ook haar zuster daar nog in mee wilde slepen, dat was eigenlijk haar grootste fout. Toch moeten we ook dit verhaal wel goed blijven uitleggen. De Heer Jezus wordt niet boos of zo, gaat ook haar niet berispen, maar geeft met die twee woorden, Martha, Martha, juist aan hoe belangrijk deze woorden voor haar zijn en dat ook haar een nieuw inzicht mag geven. Het is de les voor haar leven. Ze moet leren om juiste prioriteiten te stellen. Er is namelijk maar één ding noodzakelijk in de relatie met God. En nou is het vaak zo, en dat zie je heel vaak in die evangeliën, dat de Heer Jezus eerst een stukje onderwijs geeft en daarna komen er een paar toepassingen. En dat is hier ook. Als je thuis straks nog eens een keer dit verhaal leest, dan zul je ook zien dat een paar verzen eerder de Heer Jezus een stukje onderwijs heeft gegeven. En dan zegt hij, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Martha, in die volgorde. Eerst God en daarna je naaste. Maar dan wel met heel je lichaam, met heel je ziel, ben je gewijd aan de Heer. Ja, wat wil Lucas ons nou eigenlijk met dit verhaal zeggen? En wat wil de Heer Jezus ons leren? Ik denk dat in ieder mens steeds die tweestrijd is tussen geloven en doen. Tussen het verticale, de relatie met God, met de Heer Jezus, met de Heilige Geest, en het horizontale, de relatie met je medemens. Met de mensen binnen de gemeente, met de mensen in het dorp, met de mensen in de wereld. Dat je daar een verbinding mee zoekt. In de vroege kerk zeiden de kerkvaders, Martha staat voor het vita activa. Dat is het doen, met je handen, laten zien wat je beweegt. En Maria, die staat voor het vita contemplative. Dat is het geestelijke, dat is het bijbellezen, dat is bidden, dat is naar de kerk toe gaan. Eigenlijk is je opladen, je relatie met God verdiepen. En het is steeds in ieder mens is dat zoeken naar een balans. Deze twee vrouwen staan eigenlijk voor twee beelden die in één mens zitten. Het is steeds wat wij innerlijk weer moeten zoeken. Petrus, die had dat heel goed begrepen toen hij schreef aan zijn gemeente. En toen schreef hij, helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus aan wie alle eer en macht toekomt. Je doet dus niet zomaar dat goede, maar je doet het als gelovige juist vanuit die roeping en vanuit die boodschap die er in de Bijbel staat. Martha's valkuil is dat ze helemaal opgaat in de zorg voor haar gasten. En ik denk dat ook voor ons heel herkenbaar is. Want we kijken eens even naar je eigen leven. Waar maak je je nou druk over? Wat beheerst jouw leven? Het is werk, het is de carrière, het is ook denk ik de mobiele telefoon. Het is de zorg voor je gezondheid, de zorg voor kinderen en wanneer kinderen groot zijn, de zorg voor je ouders. Maar je komt vaak aan heel veel dingen niet meer toe en zeker niet aan die dingen die te maken hebben met het geloof en met de kerk. En Ja, dat je dus ook tijd hebt om te ontvangen. En het is de Heer Jezus die Martha hier even helemaal stilzet. Ho, stop, sta eens even stil, neem tijd voor God. Tijd om te knielen bij de voeten van de Heer Jezus. Stille tijd voor ontbidding, voor bijbellezen, voor naar de kerk gaan of naar de gespreksgroep of naar de catechisatie. Tijd vrijmaken voor die dingen die belangrijk zijn. En ik kom dat veel tegen, ook vandaag in pastorale gesprekken, dat mensen ja, zeggen, ja, we hebben geen tijd meer. De tijd is op, er is eigenlijk geen tijd meer over. En dan breng ik ook wel eens een ander woord naar voren. En dat vindt niet iedereen vindt dat leuk, maar dat noem ik woord prioriteit. Waar liggen jouw keuzes? Wat vind je nou het allerbelangrijkste? Doordraven tot je, nou ja, tot de dokter een keer komt om te zeggen dat het niet meer kan? Of zeg je juist, ik neem tijd voor mijn geloof. Dat ik er klaar voor ben. Dat ik ook weet dat wanneer de Heer dan ook bij mij op de stoep staat, wanneer hij mij wil ontmoeten, dat ik dan ook in de gelegenheid ben. Dat ik er ook klaar voor ben. En juist hier in de kerk is de plaats waar je de geestelijke honger kan worden gestild. Binnen de kerkelijke setting, binnen de gemeentelijke setting, staat de toewijding van God centraal. En van daaruit komen de werken. Het omzien naar elkaar in de gemeente, naar de wereld, dichtbij en veraf. We leren in dit verhaal, Maria koos het beste verhaal, het beste deel. En dat lijkt ook zo te blijven. Want Johannes heeft ook een verhaal verteld wat hier heel veel op lijkt. Ik denk soms wel eens, het is denk ik dezelfde gebeurtenis, maar dat kan ik niet helemaal onderbouwen. Maar ook in het verhaal van, in het evangelie van Johannes, is het opnieuw Martha die hard aan het werk is, die zorgend bezig is. En Maria zit aan de voeten van de Heer. En dan doet ze iets heel bijzonders. Ze pakt een flesje nardusolie. En ik weet niet of u nardusolie kent, maar dat is een hele sterk ruikende olie. En die is eigenlijk bedoeld voor mensen die worden gebalsemd en die dan geolied worden met nardusolie. En de bedoeling is om de lucht, de geur, om die weg te drijven. En zodat de vergankelijkheid, dat het niet geroken wordt. En het is in de tijd van de opgang naar de kruisiging. En dan is het Maria die aan de voeten van de Heer Jezus heel goed ziet van dit is niet alleen Gods Zoon, maar dit is ook de lijdende verlosser. Dit gaat straks gebeuren. En we hebben geen tijd meer om dan hem nog te balsemen. En daarom is het Maria die dan al de Heer Jezus zijn voeten met olie oversprenkeld. En ze doet dat ruimhartig. Ik moest trouwens, en dat kwam mij nu net even in het zin. Gisteren hadden we het over dementie. En daar was ook een workshop, dat vond ik wel heel mooi. Waar gezegd werd, ja, je moet alle zintuigen gebruiken om mensen nog in herinnering te krijgen. En er was iemand die had koperpoets meegenomen, kaverballen, petroleum, allemaal van die hele sterk geurende stoffen, om daarmee de mensen te herinneren de oude tijd van vroeger. En dat werkte perfect. Toen dacht ik van ja, het is hetzelfde verhaal als met nardusolie. Het is een heel sterk geurend product. Het gaat er dus om, en dat is de boodschap voor vandaag, het zoeken naar die balans tussen geven en ontvangen. Tussen je dicht bij de Heer, bij de voeten van de Heer Jezus leggen, maar ook tegelijkertijd de wereld ingaan en laten zien wat je bezighoudt. Ik las ergens op internet een balans vinden tussen dienen, bedienen en verdienen. En dat is ook wat er voor onze gemeente geldt. Van wat je zondags meekrijgt, dat in de week laten zien. Het was de bedoeling dat we natuurlijk naar de Zwarte Haan zouden lopen. En ik dacht, nou, dan geef ik nog even een opdrachtje mee. Nou, we gaan niet lopen, maar we kunnen hier straks bij de koffie misschien dat opdrachtje toch even over nadenken. Want wat ben jij nou eigenlijk? Ben jij een Maria of ben je een Martha? En dat weet iedereen voor zichzelf heel goed. Dus probeer dat ook eens even met elkaar te bespreken straks aan de koffie. En dan het tweede, wat heb ik dan nodig? En wat heb ik dan geleerd vanmorgen van Martha en Maria? En wat heb ik dan nodig om juist in balans te komen? Nou, die vragen wilde ik meegeven voor onderweg, maar die kun je dan ook straks bij de koffie bespreken. Ik sluit af en ik sluit even af met het stukje, want dit ging natuurlijk over een maaltijd. Het staat er niet expliciet bij, maar het lijkt er heel veel op, en we hebben het in het toneelstukje ook gezien, dat er dus een maaltijd zou worden gehouden. Dat Martha ook gewoon heel gastvrij rondliep met allerlei dingen. En dat is ook het thema voor deze dienst en dat is ook het thema geweest, wordt ook het thema voor het komende seizoen voor de Protestantse kerk. Aan tafel. De kerk als een plaats van ontmoeting. Een ontmoeting met God en een ontmoeting met anderen. En daar bij die ontmoeting wel en wee delen. Dat wat je in het geloof bezighoudt. Het vanzelfsprekende, maar ook het wonderbaarlijke. Maar al die dingen die ons bezighouden als gelovigen. Maar ook de dingen die je gewoon dagelijks, je dagelijkse bekommernissen, je zorgen. Dat je die ook delen kunt met anderen. Ik sluit af met het volgende. In een van de commentaren werd de vraag gesteld. Wat had nou het ideale plaatje moeten zijn bij dit verhaal. En die kwam tot de conclusie en die zei, eigenlijk hadden ze samen moeten koken, samen moeten eten en samen moeten afwassen. Dat is eigenlijk het ideaal plaatje. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Ik denk dat het vooral de bedoeling was om hier te laten zien dat wat ons innerlijk bezighoudt. Enerzijds de relatie met God en de andere de relatie met elkaar. Ik hoop dat dat ook voor het komende seizoen de boodschap is. Bezig zijn met de dingen van God, maar ook betrokken zijn op de ander. Amen.
Thank you.
Gaan we eerst de kinderen halen? Ja, best. Dan wachten we even. Dan wordt het minder leuk, dan stappen we. We gaan voorbeden doen en dankzegging. Het was mijn bedoeling om nog voor het gebed al die jarigen op te lezen. Nou, u hebt ze al gezien, dus ik ga ze maar niet nog een keer opnoemen. We hebben er nog wel één jubilea bij. En dat is Oleg en Irine. Die zijn 40 jaar getrouwd geweest. Ik zal proberen en dan een rondje erachter. Want ik heb er even geen rekening mee gehouden. Maar 40 jaar getrouwd samen zijn. We zullen ze meenemen in onze gebeden. Oh ja, en vergeet ik nog één ding, maar dat komt wel in het gebed voor. Het is ook deze week Vredesweek. Heeft al een stukje van in de krant gestaan. En het thema voor deze Vredesweek is generatie vrede. En daarmee willen ze eigenlijk zeggen dat wij vredestichters zijn. En ik denk vooral binnen je eigen familie en je kring en je werk en in Nederland. Want we hebben heel veel te maken met tegenstellingen. Maar natuurlijk ook met de oorlog in Europa en de oorlog elders in de wereld. Dat wij ons inzetten voor de vrede. Ook dat nemen we mee in het gebed. Vader in de hemel, dank u voor dit samen zijn. Dat we zo met elkaar bij elkaar mogen komen en dat we ook met u verbonden zijn, maar ook met elkaar verbonden zijn. Dank u ook voor wat er vrijdagavond gebeurde. Dat we
zo ook met anderen die hier in de omgeving wonen, dat die ook met ons samen mochten eten. En dat ook dat zij zich verbonden mochten voelen. Dank u dat wij ook welkom zijn in uw kerk. En dat we aan uw tafel mogen plaatsnemen. Ook aan de tafel van het avondmaal, waarin we juist dat gedenken dat ja, de diepste verbondenheid met het lichaam van Jezus Christus. Heer, dat we daarvan mogen getuigen, van die overvloed en van dat enthousiasme. En dat ook anderen geïnspireerd daardoor mogen worden. Dank u Heer ook voor al die verjaardagen die we mochten of die we mogen vieren. Tietje, Tine, Gerrit, Wop, Boukje, Neeltje en Willem. Ik noem nu even niet de namen, u kent ze bij name. Heer, dank u dat ze er een jaar bij mochten krijgen. Dat ze die gezondheid mochten ontvangen. Dat ze van betekenis mochten blijven voor heel veel mensen om hen heen. En tegelijkertijd, Heer, vragen we ook, wilt u ze in uw ontferming opnemen? Dat u ook met hun betrokken en bewogen blijft. En Heer, ook dank ervoor dat Chip en Henke en Olaf en Irine een jubileum mochten vieren van hun huwelijk. Dat ze ja, een groot aantal jaren, 40 is in de Bijbel een heel groot aantal, is een heel belangrijk getal in uw woord, maar dat ze zo lang bij elkaar mochten zijn. Dat ze de zegen van u mochten ontvangen. Dat ze liefde zelf mochten hebben, maar ook uw liefde mochten ontvangen op de hoogtepunten en de dieptepunten van hun leven. En Heer, wilt u dat ook blijven zegenen? Heer, we willen ook bidden, ontferm u voor hen die ziek, over hen die ziek zijn en die zich zorgen maken over hun lichaam. Heer, ontferm u ook over allen die eenzaam zijn en zich niet meer verbonden weten en die de zin van hun bestaan zijn kwijtgeraakt. En Heer, ontferm u ook over hen die verdriet hebben om het gemis. Omdat dat wat hun zo dierbaar was, dat ze dat zijn kwijtgeraakt. En Heer, ook, we bidden ook vandaag voor al die mensen die zorgen hebben. Zorgen om hun kind of kleinkind. Die misschien vrezen dat ze ook die moeten kwijtraken. Dat het niet goed komt. En dat ze zich hele grote zorgen maken. Heer, wilt u ook erbij zijn. Mogen ze ook uw nabijheid ervaren. We bidden vandaag ook voor Heer die honger lijden. Die zich grote zorgen maken over hun bestaan. Die niet beschikken over schoon water, een veilige omgeving en geen toekomst lijken te hebben. Heer, wilt u hen toekomst geven en wilt u uitkomst brengen. We bidden ook vandaag voor al die mensen die zich nu zorgen maken over geld. Over hoe ze nog de eindjes aan elkaar moeten knopen. Juist nu de prijzen zo snel omhoog gaan. Armoede en geldproblemen brengen grote zorgen met zich mee en leiden vaak tot gevoelens van schaamte. Heer, mogen er oplossingen komen. En geef mensen op hun pad die kunnen helpen. En maak ons ook warmhartig en behulpzaam. Heer, en we bidden ook vandaag om vrede, hier in ons eigen land en elders in de wereld. Wilt u het werk van de vredestichters zegenen? En laat ons ook vredestichter zijn. En mogen de kwaadwillenden tot andere inzichten komen. Heer, en we bidden ook om verbondenheid in onze gemeente. Dat we er samen voor mogen staan, Gods volk in deze bijzondere tijd. Heer, wilt u uw zegen geven over de activiteiten die mogen plaatsvinden in de komende winterseizoen. Er zijn genoeg redenen te bedenken om niet mee te doen of om niet te komen. Maar mag juist dat verlangen naar uw Zoon Jezus Christus en de verbondenheid met zijn gemeente ons motiveren om juist wel mee te doen. En zo bidden we in een tijd van oorlog en crisis, in een tijd met grote vragen en in een tijd met grote zorgen over uw schepping. Heer, mag dat beloofde koninkrijk van u komen. Een koninkrijk met volstrekte harmonie en vrede. Maranatha, Heer Jezus, kom. Amen. En dan mag u ook iets doen en dat is geven. Ja, de Marta's zijn onder ons hard aan het werk geweest. En natuurlijk bedankt daarvoor. Die komt nog? Dan gaan we eerst nog naar een filmpje kijken. We krijgen straks wel honger. Maar goed, dat komt goed.
De burgeroorlog die in 2011 in Syrië uitbrak, veranderde alles. In de kerk van Zabadani bleven steeds minder christenen over. Zeker nadat het kerkgebouw door bommen was getroffen. Van de 35.000 inwoners van Zabadani is bijna de helft gevlucht. Onder andere naar de hoofdstad Damascus. Naar buurlanden Libanon en Jordanië. En zelfs naar Amerika en Europa. In de loop van de tijd vertrokken 2500 christenen. 15 families wonen in Nederland. Wissal Aboudit bleef, ondanks de leegloop. Ze bezoekt de kerkdiensten nu in het bijgebouw van de kerk. In het hele land is veel vernield. Huizen, winkels, scholen, moskeeën en kerken. In een aantal regio's in Syrië is het inmiddels veiliger geworden en kan het normale leven zich langzaam herstellen. Sommige Syriërs die in Syrië zelf zijn gevlucht, durven weer terug naar hun eigen woonplaats. Christenen vinden elkaar weer in de kerk, een hechte gemeenschap. Vooral vrouwen en ouderen bleven achter. Zij ontvangen terugkerende mannen en gezinnen met open armen. Mensen helpen elkaar. vangen terugkomers op in hun huis. Wat is het goed om weer samen te komen in de kerk, om alle moeilijkheden en zorgen bij God te brengen en met elkaar te delen. De kerk helpt mensen ook op het materiële vlak en daar hebben ze onze financiële steun hard bij nodig. In het dorp Sabadani zijn inmiddels 100 christelijke families teruggekeerd. Wissal Aboudit wil graag samen met hen hun verwoeste kerk weer opbouwen. Ze hopen dat het andere families zal stimuleren om weer terug te komen.
Thank you for all of the groups or the organization or the people who helped us before to be strong. And now we thank also anybody who is going to help us to stay in Syria.
Helpt u Wissal Aboudit en de Syrische kerken om hun gebouwen en gemeenschappen weer op te bouwen?
Toch weten te doen. Mooi voorbeeld ook voor ons. We gaan nu meteen het slotlied zingen en daarna spreek ik de zegen uit. Daarna staan er heel veel koffiekannen volgens mij klaar met iets erbij, denk ik. En er staan ook hele grote pannen soep, dus men gaat er eindelijk vanuit dat u allemaal blijft. Dat is eigenlijk het idee. We gaan dus niet naar buiten, het trekt ook niet zo echt. Dus we gaan straks met elkaar samen eten. En u weet, als u geen gesprekstof meer hebt, dan kunt u het altijd hebben over die Martha en die Maria. Ik wil wel even iedereen bedanken die deze dienst mogelijk maakt. Ik denk aan het gelegenheidskoord, maar ook aan al die anderen, ook aan de commissie erediensten. Het is toch altijd weer heel veel werk om dit mogelijk te maken. En we hadden net even een applausje terecht voor al die mensen die de kerkdienst hielden, maar ik denk een klein applausje ook voor al deze mensen die dat doen. Ons slotlied is Op u alleen mijn licht, mijn kracht. De Heer, hier natuurlijk eerst nog blijven, maar straks naar huis gaan. En die wil ik u graag meegeven. De Eeuwige zal u zegenen en hoeden en hij zal u niet uit het oog verliezen, maar u aankijken met genade. Als een arm om uw schouder zal hij zijn, als liefde die u niet loslaat en die u voorgoed vergezelt met vrede. Amen. En dan is er nu koffie.